Hofstreek FM.
Hofstreek FM.
Iedere week bij u in de bus. De weekkrant voor Hof van Twente. Het Hofweekblad. Met het belangrijkste nieuws en gemeentenieuws uit de regio. Kijk ook voor advertentiemogelijkheden op hofweekblad.nl.
Een Donkelaar administratie en advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar administratie en advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar administratie en advies.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag, zaterdag 17 februari 2024. Presentatie vanmiddag Mart Hakkert en Henk Kruse bij dit programma van HVT Politiek en Nieuws. Regie en techniek Geert Wolf. Dit uur. Onderscheiding en weg uit de politiek. Het geweten van de politiek, met een vraagteken. Een nieuw voorjaar, ook voor de vogels of juist voor de vogels. Mag je een columnist een woordtal opleggen? Een mooi nieuw woord, een woordtal. Vandaag is onze columnist Gert-Jan Oblaat. U weet wel, Eerste Kamer in de landelijke bestuur. Belangrijk man en hij komt uit Markelo en gaat zich vandaag mengen in bij onze columnisten. Gast in de studio, de heer Karel Groothengel, schaduwfractie van GRL PvdA, GroenLinks PvdA. Mevrouw Annemieke Wissink, Natuurmonumenten PA, gaat ze straks uitleggen. En de heer Hans Kruse, Stichting Hofvogels. Luisteraars, wilt u reageren? 0547-260-888. Ook voor andere meldingen, welke dat dan ook zijn. Maart, goedemiddag.
Goedemiddag.
We gaan beginnen met...
De heer Groothengel,
aan een zwaar verhoor onderhevig maken.
Ja, nou ja, ze hebben zijn woord al proberen in te korten, begreep ik in ingezonden stukken. Klopt dat?
Ik heb een mail van hem gekregen en daar probeer ik aan te voldoen. Ja, het lukt niet altijd, maar...
Mm-hmm.
Een mail van Hofweekblad?
Ja.
En hoe zit dat?
Nou ja, je moet je proberen nog duidelijker uit te drukken in minder woorden.
Dus. Want men vindt dat u daar meer woorden voor nodig heeft dan ze daarvoor plek hebben.
Ik weet niet of dat echt zo is, want het is jarenlang goed gegaan. Dus, okay. Maar ik denk dat ze vanuit een andere bron wat berichten krijgen. Dat ze graag wat minder lange teksten willen hebben. Ik heb zelf ook eens de tekst gehoord dat ik te lang in mijn teksten ben. Maar ook van andere mensen.
En over die teksten gesproken, zeg maar. Wat is de reden dat u veel, zeg maar, ingezonden stukken stuurt naar het Hofweekblad?
Dat komt eigenlijk doordat ik al ruim 40 jaar, nog langer zelfs, denk ik, de politiek volg. En denk ik toch af en toe mijn mening te moeten spuien.
Oké. En wat is er? Waarom vindt u het nodig dat die mening, zeg maar, gehoord wordt in dat Hofweekblad?
Ik probeer daar meer standers te krijgen. Dus ik heb bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, bij de bomen aan Haaksbergenweg en de Gondelaan regelmatig wat geschreven. En op een gegeven moment dacht ik van de raad heeft nou voor de laatste keer gezegd van ze gaan om. En toen heb ik een brief gestuurd naar de minister en de commissaris van de Koning.
Ja.
En die mogen dan een besluit van de raad alsnog blokkeren. Hebben ze niet gedaan, maar die tijd die daarvoor ertussen lag, gaf eigenlijk de gemeente de mogelijkheid om een besluit te herzien, want ze kregen de brief van Olongeren dat zij een fout hadden gemaakt in de mogelijkheid van bezwaar maken. daardoor, door die tijd die het allemaal heeft gehad, is uiteindelijk zijn de bomen blijven staan.
En op het moment dat u dit soort dingen aangaat, hè, dus het casussen, dan gaat u dan schijnbaar aan het hart. Vindt u dat die vanuit de burger van de Hof van Twente, dat in meer mag? Of vindt u dat iedereen dat voor zich moet weten?
Ja, dat valt meer. Ja.
Mm-hmm.
Ik kreeg via Facebook en dat soort toch wel vaak reacties, ook op straat, van dat je herkend wordt en dat je goede de mm-hmm. zitten.
Ik kan u voorstellen dat de gemeenteraad of de partijen dat aan de andere kant ook soms lastig vinden, die manier van dingen aan de kaak stellen?
Ja, dat zullen ze inderdaad lastig vinden. Ik heb van het CDA een keer de opmerking gekregen van, of Fred Rijkens heeft een keer de opmerking gekregen van, jullie hebben een extra raadslid. Dus het werkt wel.
Het werkt wel. En dan even misschien even een bruggetje maken naar wat er onlangs speelde in januari rondom in beweging. Wat is daar voorgevallen? Want toen kwamen er toch wel berichten heen en weer. Stukken van, uw standpunt ten opzichte van die van hun en andersom. Is dat iets wat in de krant uitgevochten moet worden?
Nee, hoeft niet via de krant, maar het heeft wel het een en ander duidelijk gemaakt.
Mm-hmm. En wat heeft het duidelijk
en
gemaakt?
Alleen daarvan hebben bestuur en fractie van beide partijen hebben bij elkaar gezeten.
Okay.
Toen hebben ze toch wel wat dingen uitgesproken met elkaar.
En wat is daar dan voor mijn beeld concreet uitgekomen?
Nou, dat is in elk geval in de raad, als ze voelen dat ze niet op één lijn zitten mm-hmm. met een bepaald voorstel, om dan te schorsen en dan af te stemmen.
Want misschien voor de luisteraars, u vond dat in beweging, u was daar zeg maar lid van die partij,
ja.
Aan de linkerkant van het spectrum, toch eigenlijk steeds meer naar rechts neeg.
Ja, te vaak standpunten in heeft genomen die in mijn ogen niet konden. Zeker mm-hmm. niet aan de linkerkant. Als je daar meer stemt om te bekijken of hier een kerncentraal kan komen, dan mm-hmm. denk ik van, dan zijn we heel ver van het linkerpad afgedwaald.
En toen was de tegenreactie van die partij van de heer Van Dongen van, zegt het dan direct binnen zeg maar de ledenvergadering van die partij en niet via een stukje?
Ja, maar zij vergaderen vaak op dezelfde datum mm-hmm. als de PvdA. Ja. PvdA is toch mijn eerste, mm-hmm. eerste liefde, om maar zo te zeggen.
Ja, dus toen de tweede liefde zeg maar, is toen van toneel of verdwenen.
Ja, ja.
Ja, oké. Okay. Dus terugkomend, hoe ziet u zeg maar toekomst richting met uw stukjes en de columns die u schrijft in het Hofblikblad?
Ja, ik reageer alleen als
ja, als u aan het hart gaat.
Ja. Zo heb ik bijvoorbeeld ook via de Partij van de Arbeid een stuk ingebracht over de energietoeslag.
Ja.
Dat is dan, dat is door CDA, maar ook door in beweging is dat vorig jaar afgestemd.
Ja.
Dus het is de bedoeling dat nog eens een keer
weer op de agenda komt. Ja, oké. Okay. Henk, heb je nog een vraag?
Ja, wat mij zo intrigeert is, u bent ooit lid geworden van In Beweging. Waarom eigenlijk?
Dat kwam eigenlijk doordat ik al vaker met Frank Stevens heb gesproken. En ik eigenlijk vind, omdat hij een SP'er is, van huis uit,
ja.
Dat wij eigenlijk SP en PvdA dicht bij elkaar zouden moeten komen.
Ja.
Toen hij meeging in beweging, heb ik gezegd. Ja, dat is misschien de eerste stap, zeker plaatselijk.
U vond het ook nodig dat er een partij bij kwam, omdat GroenLinks toch wat aan het wegzakken was?
Nee, ik vond niet dat er een partij bij kwam. Maar als er zich een plaatselijke club aan de linkerkant manifesteert, dan probeer ik in ieder geval te kijken hoe dat wordt.
En dat
te
ondersteunen.
Ja.
Ja.
In beweging kwam voor een deel voort uit SP en uit GroenLinks.
Ja. En mensen die nog geen lid van de partij waren.
En vanaf volgens mij ben ik u daar een keer tegengekomen. Vanaf begin redelijk betrokken geweest bij In Beweging. Hebt u daar uw stempel kunnen drukken?
Nog niet echt, nee. Nee, gewoon omdat die vergaderingen altijd elkaar liepen. Dus ik ben denk ik één keer op een vergadering geweest.
Ja, omdat de vergadering van PvdA uw grootste voorkeur en die van In Beweging op gelijktijdig waren waarschijnlijk.
Ja, ja.
Zelfde avonden. In het gemeentehuis. Één kamertje verder.
Meestal, ja.
Ja, ja. Nou ja, goed. Zo'n gemeentehuis kan ook dwingen tot een deurtje verder gaan om met elkaar dingen op te lossen. Maar het is zelfs zo hoog opgelopen dat de besturen bij elkaar geweest zijn.
Ja. Zo. Maar dat was niet alleen vanwege mijn stukken hoor. Er waren meer wrijvingen.
Ja. We hebben meneer Frans Kruse hier ook in de studio.
En ik ben penningmeester van de PvdA.
Kijk, die is penningmeester van die ene partij.
Met name de fracties zijn bij elkaar geweest. Want
de fracties bij
besturen elkaar. Gaan bij de PvdA althans niet over het beleid van de fracties.
Wat mij daarin opviel was dat als er commentaar is op een columnist, dan kun je als partij ook rechtstreeks met die columnist in conclaaf gaan. Waarom is dat via de fractievoorzitter van de PvdA gebeurd, denkt u? Dus commentaar op de columnist? Op
Karel. Ik vraag me af of er commentaar op de columnist is geweest, maar dat ben ik me niet bewust.
Oh, dat begreep ik dat daarom de In Beweging de fractievoorzitter van de PvdA had aangesproken op de toonzetting.
Ja, dat is gebeurd, maar dat is op zich heel vreemd. Want wij dirigeren onze leden niet, hè? Dus leden hebben het vrije woord. En Karel heeft een uitgesproken mening. En daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar daar is hij vrij in. En het bestuur gaat daar niet over. En we hebben wel het advies gegeven, fracties. Hè, dat is ook voor In Beweging. Van ja, als je vindt dat, daar, dat je elkaar moet zien te vinden in de politiek. Ja, dan zul je dat binnen die fracties moeten oplossen. En dat was ook altijd het doel van streven. En het bestuur heeft daar voor de... Nee, dat is al 3-4 jaar terug, hè, voor de verkiezingen geprobeerd daar dingen bijeen te brengen. Ja, en In Beweging heeft zelf de stap genomen naar een aparte stroming te gaan doen. Dus splitsing in plaats van samengaan. En dat maakt het niet makkelijker. Maar het bestuur heeft op dit moment geen rol. Als
je dat in zijn totaliteit bekijkt, is het dan niet een beetje een verdeel- en heerspolitiek geweest? Jaren geleden, toen in de voorbereiding voor de verkiezingen. In plaats van links nou eens goed samen te bundelen.
Nou ja, er zijn gesprekken geweest. SP, D66, PvdA, GroenLinks en In Beweging. We begonnen met, we gaan minder partijen maken. En wij waren overdonderd als bestuur en als fractie. Dat er ineens, In Beweging was er toen nog niet. Dus ik noem hem nu wel, maar die is tijdens de gesprekken is ineens In Beweging komen oppoppen. En nou, dat heeft ons niet blij gemaakt. En dat is jammer, hè? Want in plaats van bundeling ontstond er versplintering. Ja, GroenLinks ging daarin op, dus qua aantal bleef je gelijk. Maar dat wat we als gesprek zijn begonnen destijds, heeft niet geleid tot het resultaat wat we voor ogen hadden. Dus dat is jammer.
Ik begreep toen ook van de SP-kant dat ze niet erg gelukkig waren met de manier waarop PvdA in dit soort zaken gehandeld had.
Nou, dat weet ik niet. Ik heb me meer verbaasd over het feit dat In Beweging lokaal wil zijn, omdat ze vinden dat landelijke politiek te veel invloed heeft. Nou, dat kan zijn bij andere partijen. Bij PvdA Hof van Twente staat gewoon zijn eigen mannetje en doet de dingen die de burgers binnen de Hof belangrijk vinden. En dat is de taak van het bestuur. En op basis daarvan zet je mensen op de kandidatenlijst. En de fractie, hè, onze PvdA-fractie en de steunfractie in de vorm van Karel hebben duidelijke meningen en proberen daar het rode en inmiddels ook gelukkig groene karakter van de partij goed vorm te geven. Hij noemde net al de boomactie en toen deed ik in de uitzending de duim omhoog.
Ik zag uw duim. Dat...
dus wat dat betreft denk ik dat de fractie en de schaduwfractie goed werk doet en dat dat af en toe botst. Nou ja, dan kun je het ook weer goed maken met elkaar. Ja.
Voordat we zo dadelijk naar muziek gaan en of de columnist. Mevrouw Wissink, een beetje het geweten van de Partij van de Arbeid. Hè? Heel lang hier in de gemeenteraad gezeten. Toen
één periode.
Ja, goed, maar toch een beetje het geweten. Ja. Bij dat dat samengaan van GroenLinks en PvdA. De naamgeving is nog steeds GroenLinks-PvdA op dit moment.
Ja.
Maar het is niet één club. Het zijn nog twee niet verbonden groeperingen. Zeg ik dat goed?
Het zijn twee aparte verenigingen.
Ja.
In sommige gemeentes is het één fractie, andere niet. Dus dat is een heel gevarieerd palet.
Is dat duidelijk voor de kiezers op deze wijze?
Ik kan me voorstellen dat af en toe wat verwarrend is. Maar het is ook niet voor niks wat er gaande is. Het is niet iets waarvan je denkt van nou met één vingerknip heb je dat overal geregeld en staan alle neuzen dezelfde kant op. Waar het ook heen gaat, dit proces heeft tijd nodig. En midden in het proces zitten betekent voor de kiezer dat het misschien niet altijd het allerduidelijkste is, maar dat hoort er gewoon bij.
Ik hoor ook in sommige gemeenten PvdA en GroenLinks noemen. In dus omgekeerde naamgeving.
Ja, doe ik ook wel hoor.
Ja. Ja.
Maar als
ik aan de deur sta, zeg ik PvdA GroenLinks. En in de officiële communicatie doen we GroenLinks PvdA.
Als we aan de goede deur staan.
Weet je nooit.
Zolang de naamgeving de grootste discussie is, denk ik dat we nog goed bezig zijn met elkaar.
Dan wordt er over je gepraat.
Mij maakt het niet uit wie er vooraan staat. Als dat je grootste probleem is, dan valt het allemaal nogal mee.
Mijn aandacht ging naar de naamgeving. Het moet eenduidig en duidelijk zijn. Dus wat anders dan gebruik ze maar door elkaar. Het is altijd duidelijk.
Nee, maar het is gewoon nu niet overal hetzelfde.
Nee.
En dat is wat het is. En is dat heel duidelijk? Ja, als je in één gemeente woont, heb je er niet zo heel veel last van dat ze het in een andere gemeente anders noemen. Dat maak je dan niet zoveel mee.
Zou het een doel moeten zijn dat het overal hetzelfde is?
Nou, nu in ieder geval niet.
Nee.
Het is ook, je bent met elkaar aan het verkennen hoe die samenwerking vorm kan krijgen. Zowel landelijk als lokaal. En iedereen loopt daar ook in zijn eigen tempo, in zijn eigen vorm. Heeft ook zijn eigen historie met elkaar. Dat hoort erbij. En ik denk dat je daar niet te bang voor moet zijn.
En wat vindt u van die samenwerking tot nu toe?
Ik vind het heel goed ten eerste dat we met zorgen dat we minder partijen krijgen en dat we op links de krachten gaan bundelen.
Mm-hmm.
Dus ik ben daar heel enthousiast over. Ik heb me eerder wel zorgen gemaakt over de snelheid waarmee het ging. En gaan alle leden en alle afdelingen dat zo meemaken?
Mm-hmm.
Ik ben wel in die zin positief verrast als je kijkt naar de uitslag van de stemmingen over samenwerking. Is allemaal dikke meerderheid voor.
Mm-hmm.
Dus misschien is mijn angst voor die snelheid ook niet helemaal terecht geweest.
Komt misschien ook door het huidige politieke landschap aan de andere kant? Dat men voor die samenwerking dat ook noodzakelijk vindt nu?
Nou, als je ziet waar het heen gaat met deze verkiezingen en de toch in mijn ogen extreem rechtse verkiezingsuitslag die we hebben gezien. Ja, dan moeten we een vuist maken met iedereen die zich daartegen wil verzetten. Ik denk dat samenwerking meer dan ooit nodig is.
Okay. Zullen we eens kijken naar de insteek vandaag van onze columnist Gert-Jan Oblaat. Waar heeft hij het over?
Hofgeschal. Vandaag met Gert-Jan Oblaat.
Een schub onder het gat. Een schub onder het gat moeten een aantal beleidsmakers en politici hebben, volgens een aantal van mijn mede-Markelse plattelanders. Is dat kroegpraat? Ja, dat is het. Maar er zit wel een diepe kern van waarheid in. En omzicht als eerste. Want veel spijtstemmers zijn diep teleurgesteld in de houding van onze streekgenoot. Van de NSC zal volgens de huidige peiling dan ook niet veel overblijven. Een schub onder het gat zou ook onze gemeente moeten hebben voor de bouwplannen. Het duurt maar en het duurt maar. En onze jongeren die snakken naar betaalbare starterswoningen. En de raad verkondigt vol trots dat de starterslening verruimd wordt. Ja, dat is natuurlijk heel goed. Maar ja, wat heb je eraan als er geen starterswoningen zijn? Een schub onder het gat voor de stikstofpaasvuurdrammers en klagers. Een prachtige traditie die gelukkig dit jaar geen nieuwe ondoorgrondelijke, dure en vage stikstofberekening behoeft. Want dezelfde van vorig jaar die mag opnieuw gebruikt worden. Helpt het dan toch dat de BBB nuchterheid in het provinciale college zit? En de grootste schub onder het gat gaat naar onze dierenknuffelaars die in een waarschijnlijk doorgesnoven vega-momentje de paarden in de draaimolen willen verbieden. Ik vraag me daadwerkelijk af uit welke inrichting dat volk is ontsnapt. Het zebrapad kan ook weg en wat doen we met de koekoeslaan? En ook de moord op de kleiduiven moet een halt toe worden geroepen. En de haan moet van de toren. En de grappen over de poes, die laat ik hier maar achterwege. En de laatste schub onder het gat, ja, die is voor mijzelf. Want wat kan ik in deze kolom soms heerlijk mopperen? Komt dat omdat ik dit jaar 60 word? Of omdat ik wars ben van alle woke gezeur? Maar ja, wat maakt het uit? Ik schub er zo nog een in het gat. Een gele rakker met een schoenkraag. Proost.
Ja, mag u raden wat de titel van deze muziek was? Als je ze alleen maar 5 keer hoort roepen, La Bamba! Nou, dat was het dus. Ik citeer even. Dat is soms een heel mooie bezigheid. Het citaat luidt als volgt. Het leven is veel mooier met een glimlach op je gezicht. Hoop in je hart en vertrouwen in jezelf. Kijk, einde citaat. Dat was een uitspraak, is een uitspraak van Annemiek Wissink, die onlangs benoemd is tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor de uitzending, mevrouw Wissink, heb ik u al gefeliciteerd. Dat doe ik ook voor de luidspreker. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Met uw benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Is dat een uitdaging om lid te worden? Of?
Nou, ik ben er best wel een paar jaar mee bezig geweest. Niet wetende overigens dat ik ermee bezig was. Maar als je 12 jaar volksvertegenwoordiger bent geweest, dan krijg je een lintje.
En dat wordt opgeteld, gemeentelijke politiek, provinciale politiek.
Ja, als je dan afzwaait, dan krijg je een lintje. En ik haalde het aantal jaren, dus eigenlijk niet mezelf realiseren. Daar was ik er al meer dan 12 jaar mee bezig.
Ja, en dan komt Andries Heidema voorbij en die zegt van, hey, even een toespraak houden over Annemiek Wissink. Uit het mooie Twentse. En dan ben je helemaal verbaasd natuurlijk.
Nou, eerlijk gezegd, als je ook al 12 jaar in de politiek zit, dan zie je al een aantal mensen die zo'n lintje krijgen. Dan kan je zelf eens rekenen. En dan zie je hem wel een beetje aankomen.
Kom er nogal eens in zitten.
Ja. Dus het was in die zin geen verrassing. Maar ja, eervol is het natuurlijk wel.
Ja. En door de koning persoonlijk onderschreven, ondertekend.
Ja, je krijgt een heel pakket met, ik weet niet of je het een medaille mag noemen. Ik zit nog niet helemaal in de geschikte woorden daarvoor. Maar
het insigne komt ook in de buurt, hè?
Ja, en je hebt zo'n speeltje met zo'n vlaggetje.
Dat een draaginsigne.
Ja, ik hoor al dat u er meer verstand van heeft dan ik. Oh. maar je krijgt ook een gebruiksaanwijzing, een heel boekwerk, wanneer je hem wel en niet mag dragen. En je moet gepaste kleding hebben en... Nou, er zit van alles op en aan. Ik was me daar totaal niet van bewust.
En hij blijft ook eigendom van het Rijk, hè? Aan het einde van uw leven bent.
Ja.
God verhoede dat het nog heel lang gaat duren, maar dan moet hij weer ingeleverd worden.
Ja, dan mogen mijn kinderen hem terug gaan sturen naar de koning of de koningin. Dat is
en als je dat nou niet zou doen, wat gebeurt er dan? Komt ze hem halen?
Nee, dan moet je een boete betalen.
Kijk, dat weet ik nou weer niet.
Ik geloof €308.
Dat kost hij. Oké.
Ik heb een stukje uit uw lijfspreuk geciteerd.
Ja.
Dat is het altijd al geweest?
Nou, dit komt van... Als je de lijsttrekker bent, dan vragen ze je altijd naar van alles. En zo ook naar een lijfspreuk. En deze die heb ik een beetje veranderd, maar wel wat gestolen. Eerlijk gezegd weet ik niet meer van wie uit mijn hoofd. Maar ik vond dat wel... Ja, ik voel me daar wel senang bij. Ik denk als je gewoon een beetje met vertrouwen en blijmoedigheid en liefde in de wereld staat, dan is het niet alleen veel leuker voor jezelf, maar ook voor anderen. En als we dat met z'n allen wat meer zouden doen, zou de wereld er denk ik een stukje mooier uitzien.
Is dat ook in de onderhandelingen in de Staten van pas gekomen?
Ja, zeker. Daarbij helpt het als je gewoon oprecht geïnteresseerd bent in waarom mensen dingen willen. Want meestal als je doorgaat vragen met oprechte interesse, dan kom je dichter bij elkaar dan dat je in eerste instantie zou denken. En zeker wanneer je alleen maar in je eigen gelijk blijft hangen.
Wat wil BBB dan in de Staten van Overijssel?
Ja, als je dat wil weten, zul je dat ze zelf moeten vragen. Ik heb daar veel gesprekken met ze over gehad, maar ik voel me geen woordvoerder van de BBB.
Nee, zo bedoelde ik het ook niet. Juist vanuit die belangstelling voor de anderen, zoals u dat net aangaf.
Nou ja, je merkt dan dat bij uitspraken waar je misschien in eerste instantie vanuit je eigen idealen verzet tegen voelt, dat je gaat vragen waarom je dat nu wil, dat je dan bij best wel legitieme zorgen uitkomt. En als je daar het gesprek over kan hebben, is dat veel makkelijker dan het hebben over die botte uitspraak die je misschien in eerste instantie... toch wel je nekhaar overeind laat staan.
Komen we toch even kijken in de provincie, dat is wat verder weg van de gemeente. Maar hoe was het om allemaal nieuwe mensen in de politiek van BBB tegemoet te moeten treden?
Nou ja, als het alleen van BBB nieuwe waarlingen waren, dan was het misschien nog wel, wel wat makkelijker geweest.
Maar er heel
bijna
veel,
bijna de, nou ja, ik geloof dat iets van de driekwart of zo van de Staten nieuw was. Mm-hmm. En dat is wel pittig. Je mist echt wel collectief geheugen op dossiers. En waarom doen we dingen die we doen? Waar zijn we eigenlijk van, maar waar zijn we ook niet van? Als je dat met elkaar moet gaan opbouwen, ook mores. Je hebt mores over wat je doet en wat je niet doet. En dat is niet allemaal opgeschreven. En opeens is er zoveel vernieuwing dat die Morris niet meer van toepassing is. En moet je dat met elkaar opnieuw uitvinden. Van hoe gaan wij eigenlijk met elkaar om? En dat is lastig. Het is ook wel goed. Het is ook wel goed dat vastgeroeste patronen af en toe ter discussie worden gesteld. Je mist wel in het debat een collectief geheugen.
Ja, en waarschijnlijk individueel ook de politieke onderlaag van ervaring en weten hoe dingen gaan en gebeuren. Dat heeft natuurlijk erg vertragend gewerkt in vergaderingen.
Soms wel. Het is ook, je bent efficiënter, naar mijn mening, als je een beetje weet wat de historie van dossiers is. En wat de instrumenten zijn die je tot je beschikking hebt om aan knoppen te draaien, om het anders te maken. Als je dat nog allemaal moet uitvinden, dan heb je als fractie vertraging om effectief te worden, denk ik. Het is mooi als je in een fractie een aantal mensen hebt die doorgaan en nieuwe bijkomen, die je ook een beetje op kunt leiden, klinkt zo denigrerend, maar mee kunt nemen. En het dan langzaam door kan geven.
Maar dit is een gevolg van eens in die 4 jaar zo'n politieke aanverschuiving, dat elke keer een andere partij vervolgens weer de grootste wordt met elkaar. Werkt dat systeem dan nog steeds zo? Of moeten we dat anders inrichten?
Nou ja, ik denk niet dat we het anders moeten inrichten. Het is toch, het is een democratische keuze om het zo te doen. Dat we krijgen waar we op gestemd hebben.
U heeft het over Morris en dat soort zaken.
Ik denk dat we ook, het systeem is erg gericht op dat er dat doorgeven hebt. En dat wordt minder. Dus misschien moeten we ook gaan kijken van, moeten we dingen ook anders met elkaar gaan regelen. Hoe precies dat is, vind ik dan ook wat ingewikkeld. Maar het is niet alleen die aardverschuiving. Je ziet ook, de VVD heeft een volledig nieuwe fractie. Het CDA heeft een volledig nieuwe fractie. Dus het is niet alleen de nieuwe partijen die nu nieuw zijn. Het is op zoveel fronten dat wel aan de ene kant ontwrichtend werkt. Aan de andere kant, het functioneert nog gewoon hoor. Ons systeem is sterk genoeg. Ja. Er gaat niet echt iets mis of zo. Alleen af en toe heb je wel dat je met elkaar in gesprek bent en dat ik me in ieder geval afvroeg van hebben we het hier nou over de essentie van waar we het over zouden moeten hebben? Maar goed, dat is dan ook mijn persoonlijke opvatting en die is niet meer of minder waard dan die van iemand anders daar. Dat is het systeem.
Ja. Ja, landelijk zien we natuurlijk ook die trend. Hè? Meer dan de helft van de Tweede Kamerleden is gewijzigd, aangepast, vernieuwd. Vertel me niet dat er daar nu geen dingen blijven liggen. Die blijven zeker liggen.
Ja, die blijven. Mijn mening, duurt het toch 1 periode voordat je echt effectief bent. En niet dat je die eerste periode niks kan doen. Dat is niet waar. Maar echt de ingewikkelde dossiers. Ja. Het doorgronden ook van de financiën. Hoe kun je nou bij een begroting echt iets wijzigen? Hoe kun je fundamenteel bijsturen? Dat duurt gewoon 4 jaar voordat je het systeem echt goed door hebt.
Doet u dat ook denken aan uw eerste periode hier in de gemeenteraad Hof van Twente?
Ach, toen ik hier binnenkwam lopen, ik had geen idee. En dat is heel normaal. Dat heeft bijna iedereen, denk ik. Alleen dat is een beetje taboe om dat te zeggen.
Oftewel, je hebt dan van tevoren toch wat andere kijk op die politieke samenleving dan wanneer je erin terechtkomt.
Ja, het is de eerste keer dat je daar binnenkomt, dan is dat gewoon, ten eerste best wel intimiderend. Hè? Daar zitten allemaal mensen die er al lang zitten en belangrijke mensen.
Veel mannen.
En daar zitten een burgemeester en wethouders en jij komt daar binnen. Ik was ook nog vrij jong. Dus je komt daar binnen als broekie met je voorbereide speechje. En dat is gewoon intimiderend. En dan hou je verhaal. Nou, dan gaat dat gelukkig best wel goed. En dan langzaamaan wordt dat makkelijker. En leer je dat wat mee omgaan. Wat spelen met de instrumenten. Maar voordat je echt effectief bent, van dat broekje naar effectief, dat duurt gewoon een paar jaar. En als elke paar jaar daar nieuwe komen, dan is wel de vraag, hebben we dan de controle, de democratische controle die zo'n raad of staten moet doen, is dat nog wel van voldoende kwaliteit?
Meneer Kruse, wat doet de partij, in dit geval Partij van de Arbeid, aan voorbereiding voor nieuwe Kamer en fractieleden? Laat maar bij de gemeente of fractieleden.
Nou ja, goed, we proberen te investeren in mensen.
Op welke wijze wordt er geïnvesteerd?
Nou ja, door te betrekken bij vergaderingen, fractieondersteuning. Dus Karel heeft ook al een aantal keer op de lijst gestaan, maar zit ook altijd in de schaduwfractie. Dus die is ook openbaar voor iedereen. Hè. Iedereen mag, elke inwoner van de Hof van Twente mag erbij zijn. Wordt helaas te weinig gebruik van gemaakt. En het werven van nieuwe kandidaten is een lastig iets. Ik moet zeggen, één positief iets wat er bij de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA is ontstaan, is dat er toch een soort nieuw elan is. Hè. Dus we hebben toch een flink aantal nieuwe leden gekregen. En ik weet dat de eerstkomende fractieoverleg ook een nieuw iemand bij aanwezig zal zijn. Hè. Dus nou ja, daar moet je het uiteindelijk van hebben. De betrokkenheid van burgers bij hun eigen lokale politiek. En nou ja, politiek, dat heb je in allerlei gradaties. Persoonlijk ligt mijn hart ook bij de lokale politiek, omdat je daar het verschil kan maken. Hè. En wat dat betreft zou ik ieder willen oproepen van, nou, steek je nek uit en kom bij de partij die het dichtst bij je staat en probeer daar eens aan te ruiken en te kijken of je daar een bijdrage aan kunt leveren.
En cursussen?
Die zijn er ook. Dat wordt op landelijk niveau gedaan. Hè. Met name voor mensen die echt, ik weet niet of jij die ook gevolgd hebt, maar er is voor nieuwe raadsleden een cursus landelijk.
Die heb ik gedaan. Bij de Staten hebben wij ook echt wel een inwerkprogramma met de top van de lijst, waarin we een aantal dagen bij elkaar komen en op onderwerpen ingaan, maar ook op van wat nu als morgen een journalist belt. Zeg maar, even om te zorgen gewoon dat mensen simpelweg niet in paniek raken en gewoon een beetje fatsoenlijk antwoord geven op de vraag.
Dat is het voordeel van dat soort cursussen, hè?
Ja, maar dat doen wij dan met elkaar, want daar maken we ook een soort teambuilding van. Vrij leuke dagen zijn dat wel. Maar ja, je leert het spel pas als je het speelt. En daarvoor moet je gewoon wat meters op de teller hebben. En dat is ook prima. Dat regelt zichzelf wel. Het is ook, je ziet ook in zo'n eerste jaar dat als iemand nieuw is, die wordt niet vol aangepakt door iemand die er al jaren zit. Want iedereen weet hoe het is om zo'n eerste jaar actief te zijn. En dat wat spannend is. En het is niet zo vreed als dat het af en toe lijkt.
En dan na 12 jaar lonkt er ineens wat anders. Zullen we daar na de muziek nog heel even op terugkomen?
Ja, graag.
Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan
alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.
Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijt de harde werkers
in de zorg die amper slapen.
Maar
17 miljoen mensen,
is het best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar
17 miljoen mensen,
neus in dezelfde richting, komen we hieruit met
17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde.
Maar dat was met 17 miljoen mensen. Nou, nog even, dan hebben we er hier in Nederland nog veel meer. En hoe dat dan weer moet, dat gaan we dan weer aan de politici vragen. Mevrouw Wissink, na 12 jaar weg uit de politiek en dan naar natuurmonumenten.
Ja.
U bent zojuist begonnen bij de natuurmonumenten, PA, Waar staat PA ook alweer voor?
Public Affairs.
Oh ja, ja, het zal geen Engelse titel zijn.
Klinkt bijna net zo chic als het lintje. Hè? Ja, ja, ja. Maar nee, eigenlijk wat ik doe is voornamelijk relatieonderhoud.
Even terug. Hoe kwam u bij de natuurmonumenten? U zag een advertentie staan en toen dacht u, hey.
Nou, ik was al een tijdje. Kijk, ik deed de Provinciale Staten en ik had jonge kinderen. En dat was eigenlijk een hele mooie combinatie. Provinciale Staten was ik ongeveer een kleine 30 uur in de week mee bezig. Nou, met wat kinderen erbij. En dan deed ik af en toe nog wat klusjes. En dat was een mooie combinatie. Maar die kinderen worden groter. Je krijgt wat meer tijd voor jezelf. Je zoekt ook wat meer uitdaging. En toen dacht ik van ja, ik zoek eigenlijk iets erbij. Lijkt me leuk. Gewoon een baan erbij. Nou, dan wat wil je doen? Kwam ik toch terug op dat groene. Daar kom ik ook oorspronkelijk vandaan. Ik heb bos- en natuurbeheer gestudeerd. En gaandeweg gingen wat praten met mensen van waar liggen dan kansen, mogelijkheden? Wat vind ik leuk om te doen? Waar is vraag naar? En al vrij snel kwam daaruit, ja, die combinatie die gaat gewoon niet. Want je gaat als provincie, ben je verantwoordelijk voor het natuurbeleid. En als je daar dan in gaat werken, ja, dan kom je in de problemen. En eigenlijk was ik daar net achter gekomen dat dus hem niet ging worden. En ik wist nog niet wat ik daarmee wou. En toen kwam die vacature voorbij. En toen dacht ik, dat is een combinatie van politiek en natuur. Dit is me zo op het lijf geschreven. Ik kan niet anders dan hierop solliciteren. Maar dat was dus eigenlijk helemaal niet het plan of zo. Dus ik zat eerder nog een beetje een soort van crisis. Waar moet ik nu uit kiezen? Uit natuur of politiek? Wat ik allebei heel erg leuk vind. En toen diende de oplossing daarvoor zich aan.
En is het daar nu heel prettig dat je een politieke achtergrond hebt?
Ja, dat is prettig. Want wat ik eigenlijk moet doen is met name het beleid beïnvloeden. Dus ik moet de belangen van natuurmonumenten behartigen. Vooral bij de provincie en de waterschappen. Dus in processen over die nu in het platteland zijn. En natuurbeleid. Vertegenwoordig ik natuurmonumenten. En het helpt daar enorm bij dat je weet
hoe de hazen lopen.
Hoe de hazen lopen. Ja. En wanneer je het meest effectief kan zijn om daar invloed op te hebben. Dus dat helpt zeker.
Meneer Kruse, de hazen lopen, dat weten we ondertussen. En hoe ze lopen weten we ook vaak wel. Maar hoe vliegen de vogels? Stichting Hofvogels is weer hard op bezig om de nestkasten van allerlei uilensoorten te bekijken. Dat is een wat andere stap dan jaren geleden. Hè? Nu wordt er in het voorseizoen al naar de kasten gekeken.
Ja, het zijn ook niet alleen uilen. Hè? Maar op dit moment, ik ga vanmiddag ook nog nestkasten bezoeken van de succesvolle broedgevallen van de steenuil. De steenuil is een hele mooie soort ook om veel te weten te komen over de stand van de natuur. Maar ze zijn ook goed benaderbaar. Ze zijn niet zo schuw. Dus wat we deze maand doen is alle succesvolle broedgevallen bekijken. En de oude vogels even vastpakken en controleren op het ringnummer. Of ze nog steeds trouw zijn aan elkaar.
Dat betekent gewoon naar de kast toe.
Ja, kast toe.
Kapje eraf. Hand erin. Kijken of de oude paar erin zit.
Ja, die halen we er dan uit. Er zijn ringen bij. Hè, dus dat moet altijd in samenspraak met de ringen. En die controleert het. En er wordt gewogen en gemeten. Om te kijken of ze gezond zijn. En
die ringnummers, daar is een archief van. Die
daar
zijn
is een
terug
archief van, ja. En goed, soms zie je ook dat er dan toch een wisseling heeft plaatsgevonden. Dat kan zijn dat er toch eentje een scheiding is geweest. Dat weet ik niet. Dat gebeurt niet zoveel. Maar ook dat komt bij de uilen voor. Maar het kan ook zijn dat er gewoon een is overleden. En dat er een nieuwe partner is. Hè. Dus het kast waar ik vanmiddag ga kijken, zat vorig jaar ineens een ongeringde jonge uil bij. Een heel klein mannetje bij een vrouwtje wat al jaren was. En die hebben dit jaar weer succesvol gebroed. Dus een geslaagd koppel, zullen we zeggen.
Niks menselijks is te vreemd.
Nee, wat dat betreft gaat dat gewoon zo door. Dus,
hoe was het afgelopen broedjaar? Succesvol?
Dat was succesvol. Het is een nat jaar geweest. Maar dat is voor de natuur in meerdere opzichten goed. En ook voor de uilen wel goed geweest. Ook met name de stand van de muizen is een belangrijk iets. En met name voor de kerkuil, want die heeft...
Dat is het basisvoedsel?
Ja, nou die zijn alleen op muizen. En heel soms als ze echt honger krijgen, dan pakken ze vogeltjes. Dus dat is wat minder. Dus wij hopen dat er veel muizen zijn. Maar bijvoorbeeld, die hadden 111 jongen tegen 34 in het jaar ervoor. Hè? Dus drie keer zoveel jongen. Dus kerkuilen, dat zie je afhankelijk van succesvolle jaren en minder succesvolle jaren. Zie je daar.
En wanneer is die succesvol?
Als er veel voer is. Hè? Dus, en als de winters niet te streng zijn. Want het kan zijn 2 weken sneeuwdek. Mm-hmm. En dan kun je tientallen dode kerkuilen vinden. Dus dan is hij niet in staat om de muizen te vinden onder de sneeuw. Terwijl een steenuil, die vangt dan wat er eventueel vliegt.
Je,
die hebben een veel breder voedselpakket. En de kerkuil dus niet. En daarmee dus veel meer schommelingen. En de steenuil zie je dan ook. Of dat aan ons ligt of aan andere dingen, zie je wel dat de afgelopen jaar flink gegroeid is. Hè? Dus het aantal steenuilen.
Maar hoe zit het met die populatie? Hoe gaat dat?
Ja, dan moet ik altijd spieken, want ik ben lui aangelegd. Dus veel onthouden, daar heb ik geen behoefte aan. Dus,
daar is de PC ook voor. Hè?
Ja, goed, het is ook een vertekend beeld. Hè. We hebben nu veel meer controleurs. Maar we hebben nu 406 jonge steenuilen afgelopen jaar. Terwijl we in 2015 zaten we op 59. Dus dat, je ziet daar wel een lijn omhoog. Met de steenuil gaat het zodanig goed dat we hebben gezegd, we doen een pas op de plaats met het plaatsen van nieuwe kasten. Afgelopen jaar zijn er wel 40 vernieuwd. En dat heeft deels te maken met dat ze gewoon versleten zijn en ook mensen graag een kast willen hebben. Maar we hebben wel gezegd, doe even rustig aan. Dat is om te kijken, past dat bij de vogels? En ook vanwege de financiën natuurlijk. Want zo'n kast kost geld. Mm-hmm. En we zijn dan wel een stichting, maar afhankelijk van inkomsten van derden.
En die steenuilenkasten zijn vrij groot, hè?
Die zijn vrij groot.
Die zijn toch 18 bij 12 bij 45 centimeter.
Ja, ook dat weet ik niet aan mijn hoofd, maar je komt aardig in de buurt. ik denk nog wel langer. 60 haalt hij wel. Het is een luxe woonkamer met voorportaal, een zonneballkon en dat soort dingen.
Dat voorportaal, waarom is dat voorportaal erbij?
Ja, we hebben een balkonnetje. Dat is eventueel met een tak ervoor, zodat de jongen, als ze uit de nesten komen, mooi in het zonnetje kunnen zitten. En daarna zit er een marter, veilige ingang. En om te voorkomen dat de anderen gebruik gaan maken van de kast. En marters, als ze erin gaan zitten om een jongen te werpen, dan mag dat. Maar ze hebben ook de neiging om de eieren op te eten of de uiltjes op te eten. En dat vinden wij wat minder leuk. Dus dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar,
waar komen de financiën vandaan van Stichting Hof voor?
We hebben gelukkig een aantal ondernemers Hengevelde en Goor die ons al meer jaren steunen.
Zie de website, zeg ik dan maar.
Ja, zie de website, had ik ook staan. Want ik wou me niet gaan noemen. En ze hebben in ieder geval recent weer bijgetekend. We zijn wel echt actief op zoek ook naar nieuwe sponsoren. Dus die gesprekken voeren. Helaas, de provincie heeft allerlei regels waarbij ze graag gebruik maken van vrijwilligers. Maar dan zeggen ze, vrijwilliger is vrijwilliger. Dus daar geven we geen geld voor. Dus we hebben projecten van 40.000 euro gedraaid. En waarbij ze zeggen, vrijwilligers, dat is vrijwilligerswerk. En dat is wel jammer, want wij moeten ook kunnen leven. En die bijdrage valt tegen van de provincie.
Dat, en het landschap Overijssel, ik noem maar een dwarsstraat.
Ja, dat is de zakelijke
doen
club.
Doen die ook wat?
Ja, daar werken we mee samen. En, dus als wij landschap Overijssel inschakelen in een project, dan mogen we daar het uurloon voor betalen. Ik zal het niet noemen, maar dat is fors. En ze doen er goed werk voor. En maar dat wordt wel betaald, maar vrijwilligerswerk niet. En dat is wel jammer. Maar we werken daar heel veel mee samen. Martin Deeg is een contactpersoon en die vliegt heel de Hof van Twente. En Han Roordink is onze man van de erfinrichtingen. En die heeft meerdere projecten gedraaid. Dus dat zijn, dat doen we al 4 jaar, geloof ik. In de Suutersweg heeft hij een mooi projectje neergezet. Wordt nu door Landschap Overijssel gekeken naar langjarig onderhoud of meerjarig onderhoud. En dan met om de houtwallen in stand te houden. Want je kunt ze wel planten. Maar als je er dan vervolgens slecht beheert, dan blijft er niks van over. Dus daar moet wat in geïnvesteerd worden. En op het moment in Elsenebroek loopt ook een project. Heeft onze stichting bijgedragen aan de opstart en de vormgeving. De financiën zijn van de gemeente en van de provincie. En daar gaat nu de... Er is een hoe noem je dat, bestuur van Else de Broek. Ik weet even de naam niet van die club, maar die trekken die kuin nu zelf. En daar zal dat komende jaar dan het een en ander gebeuren, verwacht ik.
Vrijwilligers, hoe komt u aan nieuwe vrijwilligers?
Vorig jaar redelijk succesvol geweest.
Mond-op-mond reclame?
Toen hebben we in het Hofweekblad, hè, en dat doen we met weinig woorden. En ik begrijp dat dat heel belangrijk is. Maar we proberen veel artikeltjes. En vorig jaar op de oproep kwamen 25 mensen. En dat overdonderde ons. En we hebben ook nu iemand voor het personeelsbeleid in het bestuur. Roelijke Steentjes, een oud onderwijzer. Of leraar heet dat geloof ik.
Docent,
ja, dank u. Maar die probeert
daar... Van de week hebt u nog een vrijwilligersavond gehad.
Ja, zeker.
Heel enthousiast, 40 ja, mensen, 42 ja, was, mensen.
Ja, dat was volle bak. Ik ben goed op de hoogte. Ja. Maar ja, dat was een pubquiz, heet dat. En ik ben een bestuurslid, maar ik kom dan ook achter dat ik nog heel veel te leren heb. maar dat was met name bedoeld, want je hebt altijd groepjesvorming. Hè, die ken ik, daar ga ik naar zitten. En we wilden juist ook met 25 nieuwe vrijwilligers, dus totaal 50. En dan dat het een beetje gemixt wordt. En er waren ook weer een paar nieuwe mensen die zich opgegeven hebben. En we hebben ook steeds meer vrijwilligers nodig. Hè? Want we heten wel hofvogels. Hè? Geen hofuil, hè? Dus we doen meer dan uilen. En bijvoorbeeld, we hebben afgelopen jaar ook huiszwaluwen. En dat is met name in het buitengebied zitten die. Dat is een prachtvogel. In de steden de gierzwaluwen. En
welke periode van het jaar zijn jullie nou druk?
Of ja, als bestuurslid ben je het hele jaar druk. Ja. Maar de vrijwilligers, dat begint nu te komen. Hè. En je begint met bosuilen. Mm-hmm. En dan krijg je de steenuilen. En dan heb je de piek, omdat we hebben 400 steenuilenkasten. Die moet je toch allemaal bezoeken. Daarna zeg je, in 30% zit te broeden, dus dan moet je die nog een aantal keer controleren. Dus die moet je 5 keer controleren. Dus het eerste helft van het jaar is wel het drukste.
Ja.
En zeker als je dan bedenkt dat we ook de zwaluwen doen, die zijn ook in het voorjaar. De gierzwaluwen, er zijn maar 100 dagen, dus daar ben je, ik geloof van juni tot en met augustus druk. En het is maar net wat je wil. Ja. Als je ja zegt, dan moet je het ook doen natuurlijk. Ja, dus, ja. Maar wat dat betreft kunnen we veel mensen gebruiken. En de laatste activiteit die we hebben gedaan, dat komt een beetje voort uit de gierzwaluwen. Gierzwaluwen zitten eigenlijk in kleine plaatsjes in huizen, hè, dus dat onder het dak. Afgelopen jaar, iedereen slaat aan het isoleren. En we proberen dat op een vriendelijke manier te doen. Maar als je isoleert, dan ben je eigenlijk de huizen voor de gierzwaluw, huismus, maar ook de vleermuizen aan het verwijderen. En dus we hebben eigenlijk ook het initiatief genomen om een vleermuizenwerkgroep te starten. Dus die gaat dit jaar, gaan we onszelf trainen. Ja. Daar zoeken we nog vrijwilligers voor. Dus met name de nachtdieren, mensen die slecht slapen, zijn van harte welkom. maar daar proberen we wel in te versterken. En daar ontstaat langzaam een groepje, volgende week ook nog weer een gesprek. En proberen we toch samen met de gemeente, hè, want die heeft behoefte aan input van ons. Om te kijken dat we, als er geïsoleerd gaat worden, dat er geen slachtoffers vallen. En ik wil ook mensen wel oproepen van, weet je dat er vleermuizen zijn of weet je dat er gierzwaluwen zijn? Wees niet bang, meld het gewoon en meld het bij ons. En dan kunnen we ook gericht zoeken. En dan, als je plan hebt tot isoleren, kunnen we dat ook op een gegeven moment gezamenlijk, hè, ook door te controleren van zit er iets of zit er niets, de gepaste maatregelen nemen. En dan kun je ook isoleren met een zuiver geweten. Dus dat is ook een heel belangrijk iets. En die rol willen we, los van de tijd die we hebben dan, hè, want het zijn vrijwilligers met banen voor een deel. Ja. Maar we willen toch proberen daar de schouders onder te zetten.
Hoe is de leeftijdscategorie van de vrijwilligers in opbouw?
Ik zie die grijze golf niet. Alles om me heen wordt jonger, maar dat komt ook zelf aardig aan het oud ben. Maar nee, het wordt ik was ooit de jongste.
Het verjongt nu wel.
Het verjongt inderdaad. Ja, het was eerst een oude mannenclub, zullen we maar zeggen. En het is nu een gemengde club, dus mannen, vrouwen. En ik denk vanaf een jaar 30, 40, de echte jeugd. Die zien we nog niet, hè, maar die gaan wel mee op pad bij het ringen van de uilen of dat soort dingen. Dan zijn vanavond, als ik ga kijken, gaat er hopelijk ook weer een kleinzoon mee die ik probeer enthousiast te krijgen. Hè. Ja. Dus het zijn in de natuur, het werken met de natuur, het beleven, dat blijft gewoon het mooiste wat er is.
Meneer Groothengel, waar gaat uw volgende ingezonden brief over in het Hofweekblad?
Dat hangt van de raad, denk ik.
Hebt u hem al gemaakt of maakt u steeds naar aanleiding van de raad een dergelijke?
Heel vaak naar aanleiding van de raad.
Mevrouw Wissink, natuurmonumenten. Wanneer gaan we u zien of horen? Waar is uw standplaats?
Ik zit het meest in Ommen. Als het goed is, ga je me weinig zien. Maar wel heel veel groen beleid van de provincie en het waterschap zien.
Kijk, dat is dus een uitdaging voor de Stichting Hofvogels om onmiddellijk contact op te nemen en te kijken wat we gezamenlijk daar kunnen betekenen.
Ja, en als ze meer weten van vleermuizen, hou ik me aanbevolen. Want ik heb zo'n kast, maar nog steeds geen vleermuizen en ik weet niet waar het aan ligt. Dus beetje advies kan ik wel gebruiken.
De vleermuis zit het liefst in de spouwmuur vaak, hè? En niet in een houten kast. Hè? Dat is wel
Maar met zo'n nieuwbouwwoning valt dat niet zo mee.
Nee.
En mis je een bordje erop welkom of zo? Je weet het
maar. We gaan meedenken.
Heel goed. Als ik zo voorzichtig naar de klok kijk en ik kijk naar onze technicus, dan gaan we aardig de richting op van het einde van ons verhaal. Maar hebben we nog iets vergeten te vragen?
Volgens mij niet. En anders nodigen ze weer uit, hè?
Ja, precies.
Ja.
Want we zijn weer aan het einde van ons uur politiek en nieuws, luisteraars. Een prettige voortzetting van uw weekend. Dank aan onze gasten Annemieke Wissink en de heren Groothengel en Kruse. Co-presentatie vanmiddag Mart Hakkert en de techniek deed Geert Wolf. De volgende HVT Politieke Nieuws is op zaterdag 24 februari 2024 met onze collega's Marinus Aftink en Robert van der Reest. Columnist zal dan zijn Bert Schabbink. U weet wel, die niet meer mag staan in het Hofweekblad, maar dat is een oud verhaal. U kunt ons volgen op www.hofstreek.nl. Blijf bij onze zender, want straks kunt u onder andere nog genieten van Stan Jansen en later de Hofheren. Mijn naam is Henk Kruse, het gaat u goed.
U luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.